is Pink Noise Radio en we zijn in de Hall of Fame in Tilburg. Doet hier? Oh ja, we zijn hier bij een panel discussie over met de titel Wie durft verandering mee aan te gaan. Het is een paneldebat over nieuw activisme, positieve verandering in de wereld. Hoe verschillende actieve vormen samen kunnen werken en van elkaar kunnen leren. Het heet The Art of Breakcore 2. Dus het is een avond met underground muziek die reflecteert op activisme. De paneldebatten zijn al allemaal aan het opzetten. De koffie wordt al klaargezet, zie ik. En even kijken wie de sprekers allemaal zijn. We krijgen zo direct de introductie op de avond door Bart Hart. Daarna wordt het paneldebat geleid door Daan Tax. En ik weet dat onder andere Peter Storm gaat spreken. En Marina Laurens en Gonneke Zoutendijk. En volgens mij gaan we een beetje beginnen, dus veel plezier.
Now it says no order. Yeah, fuck.
Industrial conflict. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberty. Ja, ik hou hem gewoon vast. Ja, we zullen even kijken hoe het werkt.
Welkom. Dit is de tweede editie van The Art of Breakcore. We hebben in december 2012 de eerste editie hier gehad in de Hall of Fame. Voorafgaan beginnen we dus met een debat. Hoewel debat eigenlijk misschien het verkeerde woord is wat ik in de promotie heb gebruikt. Want ik wil niet dat mensen elkaar gaan overtuigen van hun gelijk. Maar eigenlijk juist op zoek gaan naar gezamenlijk inzicht. Wat kun je van elkaar leren? In het debat mogen jullie zelf ook inbreng hebben, heel graag zelfs. Ja, als je iets wil zeggen, steek gewoon je vinger op. Waarom deze avond? Ik heb in 2012 op een gegeven moment ben ik teruggegaan naar de kern van waar Breekoor voor mij over gaat. En dat had heel veel te maken met de vroegere Breekoor, waar activisme belangrijk in was. En met dit evenement wil ik ook de brug leggen tussen activisme in kunst, cultuur, muziek, naar activisme in de praktijk. En naast die brug wil ik ook graag de brug van wat we activisme noemen en wat niet zo genoemd wordt, maar waar het eigenlijk allemaal om gaat. En dat is een positieve verandering die we in de wereld willen hebben. Dit gedeelte van de avond zal voornamelijk in het Nederlands zijn. This part of the night will be in Dutch, unfortunately for some people from Norway and beyond. Try to figure out what we're talking about. And, we will start with a video about the panel that we have collected here. A few weeks back we collected together and recorded a message about everybody. We hope to inspire you tonight and together make a change someday. Okay. Ja, activisme is voor mij een heel breed begrip en dat wil ik graag overbrengen.
Verschillende dingen die ik doe. Ja? Ik ben zowel jongerencoach op een school, op een VMBO-school. Ik help jongeren met autisme. Ja? Ik ben persoonlijk begeleider van jongeren met autisme en ik doe biologische catering service op een yogaschool en voor particulieren.
Ik zie mezelf niet echt als een activist, maar volgens mij, als je het heel breed trekt, dan is ieder mens een activist als hij zijn passie volgt. Want als je je passie volgt, dat is eigenlijk een soort vuurtje in jezelf en dat maakt je actief. En dan ga je lopen voor dat wat je warm maakt. Dus als ik het zo bekijk, dan dat wat mij warm maakt is dat mensen in hun eigen kracht komen en in zichzelf geloven.
De wereld is erg groot, maar ik hoop op en ik vecht voor een wereld waarin mensen niet meer de baas over andere mensen spelen, waarin mensen te doen en geld geen rol meer speelt, de macht van het geld weg is, waarin er mensen zijn en geen uniformen meer, waarin we gelijk en vrij zijn en als waardige mensen kunnen leven op een planeet die bewoonbaar is voor ons allemaal. En waar andere wezens dus ook tot hun recht komen, want het gaat niet alleen maar om mensen.
Ik ben me aan het verbinden met allerlei mensen die op een manier activist zijn of pionier, hoe je het maar wilt noemen. Dus mensen die vooruitlopen en oplossingen niet alleen bedenken, maar ook doen. En ik wil heel graag samen met twee andere meiden een inspiratiecentrum oprichten. En daar wil ik dan onder andere filmpjes voor maken over mensen die al leven vanuit hun passie en hun inspiratie en die al dingen anders doen.
Hey, ik denk achter de schermen dat ik probeer dingen te veranderen. Voor mezelf en daardoor hoop ik dat ik anderen inspireer om ook anders te gaan leven. Maar ik ga niet meer met spandoeken. Terwijl ik het wel mee eens ben, maar er zijn gewoon mensen die de eerste linie rij moeten staan. En denk ik mensen die het gewoon thuis moeten uitvoeren in de praktijk. En ik denk dat ik bij die groep hoor.
Kracht van het proces. Ik weet welke kant we op gaan, maar ik weet nog niet precies waar we overal in terecht gaan komen. Maar het proces heb ik nu in gang gezet. Het is ook voor mezelf zal dat een reflectie geven op het punt waarop we nu zijn en de volgende stappen die we vanuit daar kunnen maken.
Subversieve stromingen binnen de kunst, zal ik maar zeggen, wil eigenlijk een soort van aanklacht zijn ten opzichte van dingen die ik vind dat ze fout lopen in de maatschappij. Ik doe dat eigenlijk door die zaken eigenlijk op een bijna groteske manier uit te vergroten. At the end, we're all losing the same game. Aan het einde is het over. Happiness as such is een concept waar ik niet zo heel erg in geloof. Het leven is niet helemaal donker, is niet helemaal zwart. Wat niet wil zeggen dat je niet tegen massieve stromingen kan ingaan. Oneerlijkheid, discriminatie, dat soort van dingen, discriminatie vooral. Je kan daar tegen ingaan, maar ik denk niet dat je al te hoge verwachtingen mag hebben van de mensheid.
Ja. Dankjewel. Nou, dat was een korte introductie. Ik zal even een korte doorloop doen van wat we gaan doen. Ik ga zo meteen, deze mensen gaan zichzelf zo meteen nog nader introduceren. Ik begin met wat algemene vragen. En daarna gaan we kijken wat die mensen gemeen hebben, waarin ze verschillen. En proberen we naar een soort conclusie te komen. Dat zou wel leuk zijn, hè? Zoals Bart net al zei, het publiek mag zich in de discussie mengen. Ik vraag wel om dat in het begin van de discussie even alleen met de hele prangende vragen te doen. Naar het einde toe gaan we wat algemener praten en dan is het denk ik leuker als er veel vragen uit het publiek komen. Maar in het begin bijt nog even op je lip, tenzij je echt nu wil weten, dan mag je uiteraard wat vragen. Zoals ik zelf graag ga even kort langs de tafel te zien wat voor vlees we in de kuip hebben. Want we hebben zeer diverse mensen aan tafel, zoals u misschien al vermoedde. We beginnen hier links met mij, Patrick Stevens. Dat klopt, hè? Ja, Hypnoskull. Je staat hier vanavond ook muziek te maken, denk ik. Ja, nou vertel maar wie je bent en wat je doet en ook, ja, in hoeverre je jezelf activist zou noemen of juist helemaal niet?
Ja, ik ben Patrick Stevens, Hypnoskull. Ik ben in 1990 begonnen met industrial experimentele muziek te maken. In 1992 Hypnoskull ook gestart. Ik kom eigenlijk uit de roots van de, laten we zeggen, heel primitieve, anarchistische industrial muziek. Daar ging het niet om virtuositeit van muziek. Daar ging het niet om esthetiek van dit moet nu goed klinken en dat moet perfect afgemixt zijn enzovoort enzovoort. Dat ging eigenlijk om een in-your-face soort van muziek maken. Die heel erg anti-mainstream was. Dus daar zit eigenlijk zo al iets wat ik activisme noem. Dat is heel vaag, maar het gewoon tegen het establishment ingaan met muziek. Niet enkel met duidelijke boodschappen. Ik moet ook eerlijk toegeven, in het begin zaten er bij mij ook weinig of geen boodschappen in verwerkt. Dus dat was enkel loeiharde muziek om de buren mee te jennen. Komt het eigenlijk op neer. Ja. Maar dan, naderhand, zie je wel dat er meer achter zit. Dus dat is eigenlijk een soort van groeiproces geweest. En daar zit eigenlijk vandaag in een soort van, moet ik zeggen, een alles wat mij stoort, zoals u in het filmpje zag, in deze maatschappij, dat verwerk ik ook in de muziek. Dat kan je niet horen, want dat zijn gewoon luide beats en dat is noise. Maar dat verwerk ik dan bijvoorbeeld wel in liner notes, in een album. Ik doe vanaf dat ik albums release, zitten daar hele grote lange teksten in, pamfletten, waarvan ik weet dat 90% van de mensen van mijn publiek dat nooit lezen, maar die 10% die het wel lezen, daar doe ik het dan voor. Omdat ik ook niet het idee heb dat je dat activisme op die manier moet opleggen aan je publiek. Hè. Dus als mensen totaal onder invloed van drugs of whatever willen komen feesten, is dat voor mij ook oké. Maar ik weet dat er een bepaald percentage van het publiek is dat echt een boodschap wil. En dat het dan verpakt wil zien in iets dat ook heel erg anti-establishment is. Kortweg.
Dat is kort en krachtig, ja. Dat zullen we zo gaan uitdiepen. Dan hebben wij hier Peter Storm zitten. Zal ik je de microfoon geven? Of praat je daarin?
Deze. Werkt dit? Oh, ja.
Jij bent er niet bang
van. Nee, ze eten me niet op. Ik ben Peter Storm. Ik schrijf vooral op mijn weblog en op andere plekken. Ik maak ook muziek. Ik ben ook door de jaren heen betrokken geweest en nog steeds bij allerlei activistische dingen. Een paar jaar geleden Occupy, jaren eerder antifascistische dingen, strijd tegen de diverse oorlogen waar Nederland zich in mee laat slepen. Strijd tegen racisme, strijd tegen onderdrukking. Voor mijzelf is de laatste jaren steeds meer een anarchistische inspiratie daarbij boven water gekomen. Waarmee ik bedoel dat ik niet wil dat mensen overheerst worden, boven andere mensen staan. Dat er machthebbers zijn en machtelozen, dat er rijken zijn en armen. Ik geloof in een wereld van gelijkwaardige, vrije, solidaire mensen die ook netjes omgaan met al die andere wezens op deze planeet. Want doen we dat niet, dan houden we ook geen planeet meer over. Ik ben ook muzikant, ik herken me een heleboel in het soort inspiratie dat Patrick zegt, al maak ik een heel ander soort muziek. Maar dat in-your-face idee, gewoon laten weten wat je vindt, vaak met directe emotie. Dat kan ook met akoestische muziek, kan dat met allerlei muziekstijlen. En dan hoef je elkaars muziek niet mooi te vinden, maar je herkent wel het onderliggende gevoel van dwarsheid. De buren jennen is een goed begin, de higher-ups jennen is nog veel leuker natuurlijk. Maar dat doe ik dan ook graag met wat argumenten, vandaar dat ik ook vrij veel schrijf. En op die manier mijn ei een beetje kwijt kan in de hoop dat het hele kleine zaadjes zijn die helpen. Daar wil ik het even bij laten.
Ja, dan gaan wij de tafel af. En dan komen we bij Gonneke. Nee, oké, vertel even kort. Zou je jezelf een activist noemen?
Nee, ja, dat zag je eigenlijk al in het filmpje.
Ja.
Ik heb al een beetje verteld hoe ik dat zie.
Mm-hmm.
Ik kan wel vertellen wat ik nu op dit moment doe.
Ja, graag.
Oké. Okay. Ja, voor mij definieert dat niet totaal wie ik ben. Maar, wat ik op dit moment doe, is vooral de waarde van mensen zichtbaar maken. En dat doe ik door middel van... hoor je me toch niet?
Ja,
moet je andere uitzoeken. Ah, oké. Okay. Ja, anders als die lang genoeg is, dan kunnen we...
Ja, dus de waarde van mensen zichtbaar maken door middel van karakterschetsen, essentieportretten. Dat doe ik door middel van een poëtische tekst of een schildering. Geef ik vorm wat ik zie, wat de waarde van een persoon is. En dat doe ik ook door middel van allerlei complimentenacties. Maar misschien klinkt dat nog best wel vaag voor veel mensen. Dat in het kort. Ja, we hebben een filmpje. Ja, dat spreekt voor mij altijd beter dan dat ik vertel wat ik doe.
Okay. Welkom in de complimentencabine.
Zit je na een hele dag feesten er helemaal doorheen, dan kan je hier een complimentje halen.
Jazeker. We hebben hier een mooie complimentencabine gemaakt. Dus bedoeld voor de mensen die even een down hebben. Liefde is uit, kleding is vies kapot. Kom langs. Ja, hier, oh, plekken. Kom binnen. Wacht af wat er op je afkomt en je komt buiten en je krijgt een heerlijk compliment en je kan er helemaal tegenaan voor het festival.
Oké, okay, nou dat wil ik zien.
Ja,
voelen. Ik ben er weer. Ja. Ik moest mezelf 10 seconden in de spiegel aankijken, in mijn ogen recht en nu krijg ik compliment. Ik ben heel erg benieuwd.
Ja, de machine is bezig.
Machine?
En er komt... Als het goed is een compliment, ja, een compliment.
Yay! Je bent een ambitieuze meid. Vrolijk, oprecht en een plezierig, oprechte blik. Je houdt vol, staat positief in het leven, een echte doorzetter. Ja. Ik word echt bijna emotioneel. Dankjewel, machine! Dankjewel, machine!
Ja, een complimentenmachine. Ja. Dus mensen, hoe werkt het?
Hoe werkt dat? Dat is eigenlijk een geheim, maar omdat hij...
Nee, oké, okay, maar voor de...
Nee, hij bestaat niet meer, zo'n machine. Dus
je komt bij een machine en wat doe je dan?
Ja, je gaat daarin als bezoeker, als een soort fotohokje eigenlijk. Ja. En het geheim is, wat ik gewoon kan verklappen, want dat is wel, ja, dat is wel interessant, is dat er een blinde verhoorspiegel achter zit. Dus ik en Marina bijvoorbeeld zitten daar achter en wij observeren die persoon. Of wij laten die persoon eigenlijk binnenkomen. Of we scannen die persoon, zou je kunnen zeggen. En dan typen we razendsnel een compliment. En dan gaat dat door de
brief. En dat zie je zo meteen aan die persoon. Zie je van bam, dat is zo en zo iemand.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, meestal klopt het.
En dan heb je... Je hebt, want ik zag creatief ZZP'er. Dus je hebt meer van dit soort projecten. Of zijn al je projecten op deze manier... Zeg maar met die insteek? Of heb je ook hele, weet ik veel, maak je ook schilderijen?
Ja, schilderijen, maar eigenlijk ook van over een persoon.
Over
dus,
een persoon.
Ja, dus het gaat kleuren steeds, en vormen. Daar, ik vind
het is steeds gericht op één persoon of op een paar personen. En daar maak je dat dan voor wat je doet.
Ja, en voor bedrijven bijvoorbeeld, laatst hebben we voor een evenement van de Kamer van Koophandel, een soort netwerkbijeenkomst. En daar proberen we dan mensen te verbinden met elkaar. En dat doen we ook vaak door middel van complimentjes op verschillende manieren uitdelen. Waardoor mensen verrast worden, zich wat opener en zekerder voelen. En waardoor mensen makkelijker met elkaar in contact komen.
Oké, okay. Nou dat is dan even in een notendop voor jou. Dan komen we bij Hilden.
Ik ben Hilde, ik ben creatief life coach en inspirator.
Creatief
zou je
wat?
Noemen. Life coach.
Life coach.
Ik heb geprobeerd er een naam aan te geven. Ik vind het ook heel lastig, maar ik ben er heel erg mee bezig omdat ik een onderneming ook wil opzetten. En die heeft eigenlijk als doel om mensen te inspireren vanuit hun passie te gaan leven en te geloven in hun dromen. Dus in die zin zou ik mezelf een activist kunnen noemen. Omdat ik zie ook om me heen dat de wereld niet klopt. Maar in plaats van, ik heb ook meegelopen met demonstraties, ook tegen Monsanto en dat soort dingen. Daar ben ik ook bijvoorbeeld Bart tegengekomen. En ik vind dat heel belangrijk op zich. Alleen wat ik ook een belangrijke volgende stap vind, naast zeggen ik ben het er niet mee eens, is oké, maar we hoeven niet te wachten tot een overheid ons vertelt van nou ja oké, we gaan dingen veranderen. Nee, we kunnen dat zelf. En wat ik heel erg wil aansteken in mensen is het geloof in hunzelf. En het geloof dat ze zelf het verschil kunnen maken. En dat wil ik doen door ook hun talenten naar boven te halen. Waar je in vastloopt. naar boven te halen, daarin mensen te begeleiden. Dat doe ik ook onder andere vanuit het mensen lezen, wat jullie eigenlijk ook doen. En ik wil heel graag dus filmpjes gaan maken van mensen die al het anders doen. Om ook te laten zien dat het al anders gedaan wordt en dat het gewoon mogelijk is. Dat je niet in het gevoel hoeft te blijven hangen van, oh, wat is de wereld kut en ik ben het daar en daar en daar en daar allemaal niet mee eens. Want je denkt, oké, ik vind het allemaal heel kut en nu ga ik het zelf anders doen samen met andere mensen die ook geloven in een andere wereld. Dat is wat ik graag wil.
Ja, dat is ook heel helder. Marina.
Ja, mijn naam is Marina. Oh, ik moet het goed houden natuurlijk. Ik kom een beetje vanuit de achtergrond dat ik heel erg me bezig hield met conspiracy en David Icke en Max Icke. En ik was daar echt elke dag mee bezig en ik merkte dat ik daar eigenlijk helemaal niet zo blij van werd. En mijn omgeving ook niet. Dus ik dacht, ja, hoe kan ik dat omdraaien, dat ik niet me steeds bezighoud met dingen die niet goed gaan. Dus ik doe het in het klein nu. Ik ben jongerencoach, ik werk op een VMBO-school, waar ook heel veel chaos en oorlog is in het klein. En ik probeer mensen weer met elkaar te verbinden, dat jongeren weer elkaars kwaliteiten zien en weer leuk met elkaar door één deur kunnen. En ik heb me ook bezig gehouden als dierenactivist in het verleden, waar ik ook op een gegeven moment heel verdrietig van werd. Ook omgedraaid en ik doe nu veganistische biologische catering service om mensen te inspireren van kijk eens hoe lekker het is en je hoeft geen vlees te eten. Dus het is, ik heb wel een lang verhaal, een lange achtergrond, maar ik ben nu, probeer me nu gewoon positief te mee bezig te
houden. Ja, je hebt een soort ommekeer gemaakt van heel erg alles binnenkrijgen.
Dus al die informatie, nou, ja. Ik bedoel die boeken, ik wil soms kijk ik nog wel eens een YouTube filmpje van een interessante Max Eigen of zo, maar niet meer dat ik me daar elke dag mee bezig hou. En de complimentencabine, waar ik ook met Gonneke samen aan werk.
Ja, je laat nou een soort omslag zien. Je vertelt een beetje hoe je tot activiteit bent gekomen. Even een vraag aan degene die hem, wie de schoen prast, trek hem aan. Kan iemand een moment aanwijzen waardoor er bij jou een soort omslag kwam? Dat je dacht van, dat je anders tegen dingen aan ging kijken. En wat was dat dan? Anders wijs ik gewoon iemand aan, hoor. Peter. Jij hebt de beurt.
Ik heb de beurt.
Microfoon, ja.
Ja, dat is bij mij is het een stapsgewijs proces. Ik zie niet echt één grote omslag. Dat ik echt actief werd is vrij laat, toen dat was na mijn studententijd. Maar dat ik me druk begon te maken over dingen was veel eerder. En dat
daar wil ik even mee beginnen inderdaad.
Daarmee beginnen? Ja. Dat ik me druk begon te maken over dingen. Oké, beginnen we daarmee. Nou, dat was, ik was als jochie van 12, 13 was ik nogal natuurliefhebber. Dan ging ik de bossen in en dan ging ik zoeken naar zeldzame planten, zeldzame vogels. En ik begon me druk te maken als ik dan in het nieuws hoorde van dit en dat bos en er staat dan die zeldzame plant. En ik kon ze allemaal noemen, ik ben dat voor een groot deel allemaal weer vergeten hoor. Maar dat kon ik je allemaal uitleggen, vreselijk wijsneuzig. Maar ik werd dan ontzettend boos als ik hoorde, daar komt de snelweg door. En ze kregen mij niet uitgelegd waarom dat nodig was, maar het had iets te maken met regeringen. Het had iets te maken met iets dat heette de economie. En dat was belangrijk. En vervolgens was dat heideveld weg en dat kwam dus niet meer terug. En dan lag er een snelweg. Nou ja, en dat is het. Dat heeft bij mij een gevoel gecreëerd van, er klopt iets niet. Een tweede, ook in diezelfde tijd.
Wanneer was dat? Toen was je tiener, zeg maar.
Ja, 10, 11, 12, die leeftijd begonnen de dingetjes. Dat ik me druk begon te maken, las ik dan in boeken, Indianenverhalen, dat lezen jongens op die leeftijd, meiden hoop ik ook.
Ook al wel dood.
Die werden doodgemaakt door witte mensen. En vaak was dat ook omdat daar goud gevonden was of zoiets. Dat gaf een soort gevoel van de underdog versus de grote macht. Ik kon het allemaal niet zo benoemen. En dat is allemaal pas veel later gekomen. Maar ik denk dat daar wel degelijk beginnetjes zijn gemaakt. Er klopt iets niet, dat moet anders. En
wanneer sloeg dat om en waarom? Wanneer dacht je van, nou ga ik de barricade op of in de
barricade is heel geleidelijk gegaan. Maar ik kreeg wel lezende wijs steeds meer een idee van, er is een systeem en dat moet omver. Nou, dan kom je vroeg of laat kom je mensen tegen die dat ook vinden. Je gaat dus naar een demonstratie, mijn eerste grote demonstratie tegen de kruisraket in 1981. Van het een komt het ander. Je raakt verzeild in clubs, je sluit je daarbij aan. Je haakt weer eens af omdat de club je toch niet bevalt. En dan vind je weer een ander netwerk. Van het een komt het ander. En ja, daar ben ik nou uitgekomen waar ik nu ben, zeg maar.
Oké. En Patrick, hoe zit het met jou? Want jij zat het net te vertellen. Eigenlijk kwam jij gaandeweg achter waar je mee bezig was, als ik het zo mag uitdrukken. Want je zei eerst dat ik gewoon de buur aan het pesten. En op een gegeven moment bedacht je waarom je dat leuk vond. Toch? Dat heb ik. Hoe is dat gegaan, zeg maar?
Goh, als ik even op je vorige vraag misschien ook kan antwoorden. Die klik bij mij die was er ook echt heel vroeg, hoor. Als 7-8-jarige, denk ik. Ik kan het niet meer goed reconstrueren. Begin jaren 80, 1980, 81. Ik ben half Duits en in populair West-Duitsland, ex-West-Duitsland. En een populair vakantietripje van mijn oom in Duitsland, die heel dicht tegen het IJzeren Gordijn woonde, was inderdaad met de neefjes even naar het IJzeren Gordijn gaan. Ja. Nu, het IJzeren Gordijn tussen de twee Duitslanden, hè, destijds. En toen is er bij mij echt wel al een heel duidelijke klik geweest van ja, dit is massief. Dit is echt iets dat niet klopt. Hier zit een onrecht in de vorm van een gordijn dat tussen twee kanten staat en dat klopt niet. En je zag dan aan de andere kant Oost-Duitse politie met hun verrekijkers naar ons kijken en dan achter ons Bundesgrenzschutz, wat dan de Duitse variant ervan was. En ja, je voelde die Koude Oorlog, die was voor mij echt reëel. Ten tweede, in de jaren 80 zijn we via de media doodsbang gemaakt, vooral door Ronald Reagan, niemand minder dan hem, en ook de tegenhanger destijds, ik wil kwijt zijn wie dat toen nog was, Brezhnev, veronderstel ik. Dus ik ben echt opgegroeid in een sfeer van die atoombom, die valt, het is alleen een kwestie van wanneer. Ja, als kind is dat echt allemaal heel angstaanjagend. Dus daar zit, dat is echt de basis echt toen al geweest. Ik geloof ook heel erg dat wat je als kind meemaakt, dat dat je later ook vormt. Dus die onzekerheid en die Koude Oorlog. En dan, als je dan zelf met dat soort van muziek begint, dan ben je eigenlijk eerst wel heel technisch bezig. Hè. Je bent echt eerst bezig van, ja, hoe kan ik dat nu laten klinken en wat ga ik doen en dit en dat. En dan pas daarna, als je dan zo wat je weg ontvinden zet in wat je doet, dan komt er wel terug het inhoudsaspect. Hè. Ik ben ook niet te beroerd om dat toe te geven. Dus dat is... Het inhoudelijke aspect. Hè. Dus je hebt een naam, je bedenkt een naam. En dan ben je vooral heel technisch bezig in het begin. Hè. Wat doe ik nu? Hoe ga ik dat laten klinken? Hoe kan ik dat live brengen? Enzovoort enzovoort. En dan pas daarna komt dan, alleen in mijn geval toch, kwam het aspect erbij van oké, nu nog de body daarin steken. En die komt dan uit wat je hebt meegemaakt vroeger, hè, wat ik daarnet heb verteld. Wat in mijn geval heel belangrijk was. Dat werd dan ook nog in het begin jaren 80 gespekt met een soort van soundtrack die ik van neefjes en nichtjes hoorde, van Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Neubauten enzovoort enzovoort. Dus dat legt dan ook wel ergens een basis. Je voelt dat daar, vooral in we hoorden aan de West-Duitse kant van die muziek, die was ook erg anti en erg subversief ook gewoon. Ja.
Ja. Ja. Oké. Okay. Kunnen jullie dingen of mensen, gebeurtenissen aanwijzen die jullie geïnspireerd hebben in jullie activistische carrière? Iemand?
Dat is wel een hele mooie vraag, dus ik moet eventjes... weten jullie al iets?
Ja, het echt activistische in de zin... Het demonstratiegedeelte, dat is heel erg via Facebook gegaan. Maar mijn activisme is ook altijd heel erg gegaan over wie ben ik en hoe kan ik mijn leven zo creëren dat ik er gelukkig in kan zijn. Omdat ik was op school niet gelukkig en in het gezin niet en in de kerk niet. En ik vond gewoon eigenlijk alle systemen waar ik in terecht kwam gewoon altijd vreselijk. Dus en de eerste die mij geïnspireerd heeft is eigenlijk een ex. Toen dus mijn vriend. En die was heel erg bezig met het connectie maken met jezelf. En vanuit daar bouwen aan het leven zoals het voor jou klopt. En ja, hij is dus wel in die zin mijn eerste inspirator erin geweest. Alleen kon ik dat toen ook nog niet zo benoemen. Dat zie ik nu pas. Dat, ja.
Ja, voor mij, het antwoord is misschien een beetje een combinatie op jouw vorige vraag en deze. Want ik heb het idee dat vooral mijn eigen ervaringen die ik mee heb gemaakt inspiratie zijn voor wat ik nou doe. Op jouw vorige, wat was jouw vorige vraag ook weer letterlijk?
Oh, letterlijk.
Ja, de omslag. Oh ja,
ja, de omslag. Waar op een gegeven moment ga je anders naar dingen kijken en op een gegeven moment besluit je iets te doen. En...
Ja, weet je, vroeger toen ik echt heel klein was, 6 of zo, toen zei ik altijd, ik ga met de duivel trouwen.
En, met de duivel?
Ja, en daar was mijn moeder dan heel trots op. Dacht ze, een engeltje is mijn dochter. Hè? En dan vroeg ze van, want ik wil hem goed maken. Dat was dan mijn waarom. En hoe ga je dat dan doen, Gonneke? Ja, dan sla ik hem gewoon op zijn kop en dan zeg ik, nou moet je goed zijn. Dus dat was een beetje mijn vroegere aanpak. En ik weet ook nog heel goed dat ik vroeger als klasgenootjes of zoiets prullen op de grond gooide. Dat ik er heel kwaad om werd. Van, dan moet je opruimen en het slecht wordt milieu. Dus echt best wel agressief. Maar dat werkte niet. En... ik denk toen ik zelf tiener of mijn eerste bijbaantjes bijvoorbeeld, dat er bij mij toen een soort omslag is gekomen dat ik ervaarde hoe erg ik het zelf nodig had om gewaardeerd te worden. En dat bijvoorbeeld ik ging een keer weg bij een kroeg waar ik werkte na 2 jaar en toen kreeg ik ineens allerlei complimenten van oh, we gaan je missen en je hebt zo goed gewerkt. En dacht ik heb dat al die 2 jaar niet geweten. Waarom vertellen werkgevers niet vaker waar je goed in bent? Want ik merkte dat je daar veel harder dus voor gaat lopen. Of veel, dat een goede motor is, zeg maar. En daar is een beetje mijn manier van werken dan vandaan gekomen. Van mijn eigen ervaring.
Daar komt de complimentenmachine rechtstreeks vandaan zo te horen.
Dat ik gewoon merk dat het een fijne voeding is als je vaak gewaardeerd wordt.
Ja. Nog andere? Ja, kijk.
Nou, een beetje aanvulling op wat jij vroeg met die complimentencabine. Van hoe kan het nou dat je binnen 3 minuten, dan zal het wel alleen uiterlijk zijn. Maar wat ik dus heb ontdekt, het is eigenlijk een beetje ontstaan. Een aantal jaar geleden had ik een kunstopdracht in Servië. Moest ik in Belgrado een straatopdracht doen. En toen was er heel erg dat free hugs in, maar daar had ik helemaal niks mee. En toen dacht ik, waarom niet free compliments? Want ja, Belgrado is nog maar net vers uit de oorlog en mensen waren behoorlijk triest. Ik denk, ik ga free compliments. Ik ben de straat op gegaan met de free compliments erop. En ik merkte dat als je bijvoorbeeld 3 minuten in iemands ogen kijkt op deze afstand, nou, ga het maar eens proberen, een vreemd iemand, er gebeurt iets. Je gaat iets voelen, dat is net als met familieopstellingen, die mensen zeggen dat ook. Je snapt er niks van, maar je gaat dingen voelen en dingen zien. En toen kwam ik achter, het is niet dan 100% waterdicht, maar er gebeurt wel iets.
Ja, je kijkt dus iemand gewoon strak aan zonder iets te zeggen eigenlijk.
Ja, je maakt connectie met
iemand. En daardoor moet diegene zichzelf eigenlijk, na een halve minuut gaat iemand...
Nou, je gaat iets zien, er gebeurt iets bij iemand. En zo is dan ook die complimentencabine ontstaan. En dan ben je natuurlijk ook in het geheim, die persoon ziet jou niet. Hmm. Maar je kan echt bij iemand binnenkijken. Dus dat is eigenlijk een eye-opener geweest van, wauw, maak verbinding met elkaar. En je hebt natuurlijk uiterlijk allerlei imago dat misschien afschrikt of juist aantrekt. Maar dat een echte verbinding nog verder gaat dan dat. Dus ik weet niet of het doesn't make any sense wat ik zeg, maar...
Ik hoop het wel voor je, ja.
Maar dat is met de complimentencabine, dat is de omslag geweest. Dat we hebben gedacht, we gaan die cabine maken en we gaan...
Oké.
Dankjewel.
Ja, zeker. Ik wil er even iets op aanvullen. Het werkt ook in volledig omgekeerde richting. Als iemand in your face iets heel heftig zegt, het tegenovergestelde van een compliment, dan kan dat eigenlijk ook een enorm groot effect hebben op degene die er tegenover staat. Of degene die het insult, de belediging eigenlijk ontvangt. In die zin denk ik dat... ik vind het een fantastisch initiatief, hè? Maar wat heel veel subversieve kunst doet, is eigenlijk het tegenovergestelde. En dat noemen ze dan in het Nederlands iemand een geweten schoppen. Ik vind dat te hoog gegrepen. Maar ik denk wel, wat bijvoorbeeld vroeger in de punk, bepaalde punkbands, ik zal me Dead Kennedys of zo zeggen, dat is het eerste dat in mij opkomt. Dus de manier waarop dingen in de groep gesmeten worden, kan soms ook een heel groot effect hebben als je dat heel negatief doet. ik herinner mij een docent van mij vroeger, die op een bepaald moment zei, jullie jeugd, het klassiekertje, jullie zijn allemaal in niks geïnteresseerd, jullie zijn leeg en dit en dat. Oké, waarop dat ik bijvoorbeeld uit de zaal ben weggegaan. Dus ik vergeet die mensen ook nooit meer. Dus ik heb zoiets van heel goed, maar ik denk ook dat die een andere kant er moet zijn. En ik vind het heel jammer bijvoorbeeld dat er in de media vandaag de dag geen journalistiek meer is die in your face dingen ten opzichte van wereldleiders bijvoorbeeld durft zeggen. Dus dat, ik denk dat een zwaarte langs twee kanten snijdt. Als ik nu zelf aan mezelf terugdenk, wat die docent heel negatief zei ten opzichte van de hele groep studenten die er toen zaten. Bij mij werkte dat als een rode lap op een stier. Ik ben echt buiten gegaan. Ik heb echt ook niet meer naar die mensen zijn lessen geweest. Ik had zoiets van, ja, fuck you, weet je. Omdat ik mij erg aangesproken voelde van, ja, je zit hier tegen een groep bezig en ik ben zo niet. Denk ik dat ik moet die mensen eigenlijk dankbaar zijn, zelfs bijna. Omdat ik achteraf ook beseft heb van ja, daar ben ik echt nog in versnelling hoger gegaan. Ik heb dat echt volgehouden. Ik ben ook bij die mensen op mondeling examen moeten komen. Wat heel confronterend was, want die wist goed genoeg wie ik was.
Wat gaf hij?
Media, ik heb journalistiek gestudeerd. Die gaf media, strategie, interviewtechniek en dat soort van dingen. Dat is een heel
mag ik wat vragen daarover? Mag ik daar wat over vragen?
Ja.
Want je zegt, je hebt journalistiek gestudeerd en je vindt het jammer dat er geen in-your-face media is.
Ja.
Maar waarom ga je dat dan niet zelf doen?
Omdat ik heb eigenlijk tijdens mijn studies zelf, dus heel persoonlijk, gewoon al ontdekt van ja, oké, dit wil ik gewoon niet doen. Ik had er een veel te geromantiseerd beeld van. Na twee weken meedraaien op een redactie had ik zoiets van oké, that's it, story, end of story.
Maar was dat door de redactie of omdat je niet de passie voelt om mensen de waarheid te vertellen?
Omdat er,
op die manier.
Ik spreek dan over België, een elite is van nog geen 1% bij de journalistiek die vrij kan zeggen wat ze mogen of willen doen. Tussen heel grote aanhalingstekens, want daar zit nog een hoofdredacteur boven die gecontroleerd wordt door een uitgeversbedrijf. Er zijn er nog maar 3 of 4 in België, de eigenaars daarvan, dat zijn ook mensen die met hun handen overal in allerlei andere bedrijven zitten, dus so far voor dat vooral, wat mij betreft.
Maar je kan toch ook zelf los van die mensen gaan werken?
Wat je dan bedoelt met burgerjournalistiek bijvoorbeeld? Hè?
Ja, hoe je het wil noemen. Maar...
Ik vind trouwens, dat vind ik een heel positieve evolutie. Ik zie dat er nu in België, ik kan enkel voor België spreken, een aantal bloggers zijn of Facebook-personaliteiten, die ik maar noem, die een enorme invloed krijgen, hè? Dus ja. die ook gehoord worden tot in de klassieke media. Dus ik denk wel dat dat kan. Ik persoonlijk doe het niet. Omdat ik echt wel die focus leg op het in-your-face smijten via bijvoorbeeld muziek.
Via de muziek, ja. Oké.
Dus ja, de tijd is te kort om alles te willen en kunnen doen. Maar misschien dat het ooit nog wel gebeurt.
Ja, ik wil je niet zeggen. Ja, sorry. Hebben jullie enig idee, denk jullie even eens na, over de rijkwijde van wat je doet? Hoeveel mensen je bereikt en in hoeverre je mensen bereikt? Iemand?
Ik hou het op 1-op-1, gewoon degene die ik een compliment heb gegeven. Die
krijgt een complimentje?
Maar daarvan hoor ik wel terug 2 jaar later dat ze nog het compliment op hun prikbord hebben hangen, of boven hun bed. Dus ik weet dat het impact heeft gemaakt en... misschien hangen daar een paar mensen omheen die dat ook dan tof vinden.
Ja, want ik vraag het inderdaad zoiets. Ik zal verder niet ingaan op wat het was, maar ik werd laatst aangesproken door iemand die ergens op terugkwam wat ik 2 jaar eerder had gezegd. Waarschijnlijk in een dronken bui eruit had geflapt. Maar diegene had dat onthouden en had er iets heel positiefs uitgehaald tot op de dag van vandaag. En ik was al lang vergeten dat ik het gezegd had. Dus ik bedoel, soms kun je ook, je hebt eigenlijk geen kijken op hoe je mensen bereikt.